Awesome. Wow. Goedemorgen, lieve mensen. Goedemorgen, lieve mensen. Goedemorgen. Ik kreeg al schrik. Ik wil met u een mooie passage lezen, om te beginnen uit Johannes hoofdstuk 12. Waarschijnlijk voor jullie allemaal een bekende passage. Maar toch, Johannes hoofdstuk 12. En ik zou met u willen lezen vanaf vers 1. En daar staat: Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië, waar Lazarus was, die Jezus uit de doden had opgewekt. Zij richtte daar dan een maaltijd voor hem aan en Martha bediende, en Lazarus was een van hen die met hem aan tafel waren. Maria dan had een pond echte kostbare nardusmirre, en zij zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten af met haar haren, en de geur der mirre verspreidde zich door het gehele huis. Maar Judas Iscariot, een van zijn discipelen, die hem verraden zou, zeiden: waarom is deze mirre niet voor 300 schellingen verkocht en aan de armen gegeven? Maar dit zeide hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was en als beheerder der kas de inkomsten wegnam. Jezus dan zeide: laat haar begaan en het bewaren voor de dag mijner begrafenis. Want de armen heb gij altijd bij u, maar mij heb gij niet altijd. De grote menigte uit de Joden dan kwam te weten dat hij daar was, en zij kwamen niet alleen om Jezus, maar ook opdat zij Lazarus zouden zien, die hij uit de doden had opgewekt. En de overpriester beraadslaagde om ook Lazarus te doden, daar velen der Joden te wille van hem kwamen en in Jezus geloofden. Tot daar. Weet u, toen ik een tiener was, nog niet zo lang geleden, toen ik een tiener was, ging er in ons dorp zo'n 2 tot 3 maal per jaar de fanfare uit. Ja, nu zie je dat bijna niet meer. Zelfs in mijn dorp zie je dat niet meer. Maar toen was dat een hele belevenis. Een gebeuren dat heel het dorp op straat bracht om te luisteren naar de muziek. Maar vooral, en dat gold zeker voor de jongens van 15, 16, 17 jaar, om te kijken naar de mooie majorettes die voorop liepen natuurlijk. Nu, u weet, zo'n fanfare bestaat uit allerlei mensen die verschillende instrumenten bespelen. Je had bijvoorbeeld de jonge man met de grote trom. Er is niks mooiers dan het geluid van de grote trom, uiteraard op het juiste moment in het juiste muziekstuk. Er waren ook natuurlijk de fluitisten. Ja. De fluitisten, hun muziek bracht, vulde de lucht met van die heldere klanken. En dan had je ook de trompetisten. Dat waren doorgewinterde muzikanten. Sommige jongens speelden in die tijd voetbal. En anderen die scheurden rond op hun, misschien herinneren ze zich toch dat nog, op hun Flandria brommertjes. Wie kent die brommertjes nog? Die Flandria, weet u? Ja. Dus sommige jongens speelden voetbal. Anderen crossten rond op hun Flandria brommertjes. Maar zij speelden trompet. Fluiten en trompetten, die klinken heel verschillend. De fluit die fluistert als het ware en de trompet die schreeuwt. Maar toch is er niks zo prachtig als trompetmuziek. Maar met mate. Je kunt iemand niet al te lang bestoken met die decibellen. Na een poosje heb je behoefte aan iets zachters. Bijvoorbeeld de klanken van een fluit. Maar zelfs het geluid van een fluit gaat vervelen als er geen ritme en geen variatie in zit. Daarom heb je ook een trommel nodig. Maar zou je naar een concert gaan bijvoorbeeld, waar de muziek enkel alleen bestaat of afkomstig is van 100 trommels? Ja, waarschijnlijk niet. Maar wat is de fanfare zonder een grote trom, zonder een fluit en zonder een trompet? Waar het om gaat, is dat de instrumenten niet zonder elkaar kunnen. Ze hebben elkaar nodig. In hun eentje maken ze muziek, maar samen maken ze een symfonie. En wat ik zoveel jaren geleden in de fanfare zag, zie ik vandaag in de gemeente, in de kerk. Wij hebben elkaar nodig. Ten eerste, we bespelen niet allemaal hetzelfde instrument. Sommige gelovigen zijn erg op de hemel gericht, terwijl anderen met beide benen op de grond staan. En sommigen geven het ritme aan en sommigen leiden de optocht. Ten tweede, we maken niet allemaal hetzelfde geluid. Sommige stemmen zijn zacht en andere stemmen zijn wat luider. En ten derde, we hebben niet allemaal dezelfde eigenschappen of talenten. Sommigen van ons moeten op de middenstip staan en de vlag hijsen. En anderen zijn beter op hun plek op de achtergrond waar ze anderen ondersteunen. Maar ieder van ons heeft zijn plaats. Sommigen spelen op de trommel, zoals Martha in ons verhaal. Sommigen spelen op de fluit, zoals Maria. En anderen spelen de trompet, zoals Lazarus. Maria en Martha en Lazarus waren als familie voor Jezus. En nadat de Heer Lazarus uit de doden had opgewekt, besloten ze een feestje te geven, een etentje te geven, te organiseren. En ze gaven een feest omwille van, of ter ere van, de Heer Jezus. Ze maakten geen ruzie over de beste plaatsen, zoals de discipelen wel eens deden. Ze waren niet jaloers op de talenten van de ander. Ze probeerden elkaar niet te overtroeven. Ze werkten samen aan hetzelfde doel. En ze droegen alle drie op hun eigen manier aan die samenkomst bij. Wat lezen we? Maria die diende. Zij zorgde altijd dat iedereen op tijd deed wat hij of zij moest doen. In vers 3 lezen we dat Maria aanbad. En ze zalfde haar Heer met die kostbare olie. Een geschenk eigenlijk dat het hele huis vulde. Met de zoete geur van mirre. En Lazarus, lieve mensen, Lazarus had een verhaal te vertellen en daar was hij helemaal klaar voor. Drie mensen, allemaal met een ander talent, een andere vaardigheid, maar allemaal even waardevol. En ga maar na, was hun gezin compleet geweest als een van de drie ontbrak? Nee. Zouden de gemeentes, de kerken van vandaag kunnen functioneren zonder deze drie types? Ik denk het niet. Elke gemeente heeft een Martha nodig. Wat zeg ik? Elke gemeente, elke kerk heeft wel 100 Martha's nodig. Dat zijn mensen die hun mouwen opstropen en doen wat er moet gedaan worden. Dat zijn mensen die vaart in de kerk brengen. En dankzij de Martha's worden er begrotingen opgemaakt. De boekhouding wordt bijgehouden, baby's worden opgepast, koffie gezet, stoelen geplaatst. Vaak waardeer je deze Martha's, waardeer je die pas als er één ontbreekt. En de Maria's en de Lazarussen ontreddend door het gebouw lopen op zoek naar sleutels, thermostaten of beamers. De Martha's, lieve mensen, zijn de dieselmotoren van de kerk. Die gaan maar door. Ze slaan kracht op zoals een kameel water opslaat. En dat ze niet op zoek zijn naar een plekje in de spotlights, zijn ze niet erg gericht op complimentjes. Niet dat ze die niet nodig hebben. Ze zijn er alleen niet aan verslaafd. Maar Martha's hebben een missie. Daar zijn ze zo van overtuigd dat het ook gelijk een zwakheid is. Want Marie en Martha's zijn geneigd om meer belang te hechten aan hun missie dan aan hun meester. En weet je wat deze Martha eerder ook al deed? Een jongere Martha, weet u nog? Een jongere Martha nodigde een jongere Jezus uit om te komen eten. Jezus ging in op die uitnodiging, nam zijn discipelen mee. En in het plaatje dat Lucas schetst, zit Maria op de grond en komt bij Martha de stoom bijna uit haar oren. Want Martha is boos op Maria. Hoe haalt ze het toch in haar hoofd, zittend aan de voeten van Jezus? Wat onpraktisch, wat onzinnig, wat onnodig. Ik bedoel maar, wie heeft er nou tijd om te gaan zitten luisteren als er brood moet gebakken worden? Als er tafels moeten gedekt worden en als er zielen zijn die redding nodig hebben. En dus klaagt Martha. En in hoofdstuk 10 van Lucas vers 40 leest u: en Martha ging bij Jezus staan en zeide: Heere, trekt gij het u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat ze mij komt helpen. Wow. Tjonge, heeft hier iemand een kort lontje? Plotseling dient Martha Jezus niet meer, maar stelt ze eisen. Je kan je voorstellen dat alles stilvalt op dat moment. De discipelen slaan hun ogen neer, Maria krijgt een kleur en Jezus spreekt. En wat hij zegt is niet alleen bedoeld voor deze Maria uit Bethanië, maar voor alle Maria's die soms denken dat de grote trom het enige instrument is dat van belang is. En wat zegt Jezus? Martha. Je bent zo bezorgd en maak je om zoveel druk. Maria heeft het beste deel gekozen en het zal haar niet ontnomen worden. Blijkbaar nam Martha de boodschap ter harte, want even verderop lezen we dat ze Jezus opnieuw dient. En waar is Maria? Is Maria in de keuken bezig? Is Maria Martha aan het helpen? Nee. Maria is de fluitiste. Ze aanbidt Jezus. Ze luistert naar Jezus en dat doet ze het allerliefst. En deze keer maakt Martha geen bezwaar. Ze heeft geleerd dat aanbidding en lofsprijzing ook belangrijk zijn en dat dat het is wat Maria doet. En wat is Maria's bijdrage dan aan de maaltijd? Wel, ze heeft een kruikje dure, geurige nardusolie meegenomen. Kostbaar iets. Dat kruikje was eigenlijk, kan je vergelijken met een jaarsalaris. Zo kostbaar was dat. Dat moest komen van de Himalaya, vergeet u niet. En dat moest zo naar Israël gebracht worden. Dat was een kostbaar goedje. En wat doet ze? Ze giet dat over Jezus' voeten uit en daarna droogt ze de voeten van de Heer Jezus met haar lange haren. En de geur van dat parfum vult het hele huis, precies zoals het geluid van aanbidding een ganse kerk kan vullen. En vroeger zou Martha geprotesteerd hebben. Dat was overdreven, misschien veel te veel en veel te duur. Maar deze volwassen Martha heeft geleerd dat er in het koninkrijk van God net zo goed plaats is voor uitbundige lofprijs als voor dienstbaarheid en offers. Ziet u, Maria's hebben de gave van lofprijs gekregen. Ze zingen niet alleen, ze aanbidden. Ze gaan niet gewoon naar de kerk. Ze gaan naar de kerk om lofoffers te brengen.
Ze praten niet alleen over Jezus, ze stralen zijn aanwezigheid uit. Maria, ze staan met één voet in de hemel. En ze zijn met hun hoofd in de wolken. En het valt niet mee om af te dalen naar het leven hier en nu, maar soms moet dat wel. Soms moet iemand hen eraan herinneren dat er ook nog rekeningen moeten betaald worden en kinderen les moeten krijgen. Maar lieve mensen, pak ze niet te hard aan, want fluiten zijn breekbaar. Maria's hebben een gevoelige ziel en een zacht en een kwetsbaar hart. En als ze een plekje aan de voeten van de Heer Jezus gevonden hebben, moet je ze niet vragen om op te staan. In plaats daarvan kun je ze beter vragen om voor jou te bidden. Ik doe dat. Als ik een Maria tegenkom, dan vraag ik vaak of ze meteen voor mij en mijn vrouw willen bidden. En mij en mijn vrouw op hun gebedslijst willen zetten. Elke kerk, elke gemeente heeft een aantal Maria's nodig. We hebben hen nodig om te bidden voor onze kinderen. We hebben hen nodig om passie toe te voegen aan onze vieringen. We hebben hen nodig om liederen van lofprijs te schrijven en God te verheerlijken met die liederen. We hebben hen nodig om te knielen en te huilen en om de handen op te heffen en te bidden. We hebben Maria's nodig omdat we geneigd zijn te vergeten hoeveel God van aanbidding houdt. En Maria's, die vergeten dat niet. Ze weten dat God gekend wil worden als een vader. Ze weten dat een vader niets liever wil dan dat zijn kinderen aan zijn voeten zitten en tijd met hem doorbrengen. En daar zijn Maria's ontzettend goed in. Maar ook zij moeten opletten. Maria's moeten onthouden dat dienen ook aanbidden is. En Martha's moeten onthouden dat aanbidden ook dienen is. En Lazarus, zult u vragen? Wel, Lazarus moet onthouden dat niet iedereen trompet kan spelen. Weet u, voor zover wij weten, deed Lazarus niets tijdens dat feestje. Hij zat aan tafel. Hij zat met zijn, dat mag ik niet zeggen, met zijn voeten onder tafel, want dat was niet in die tijd. Maar hij zat gewoon aan tafel. Die man deed niks. Maar hij bewaarde zijn energie, denk ik, voor later. Buiten de deur. Lees maar even in Johannes hoofdstuk 12, vanaf vers 9 opnieuw. De grote menigte uit de Joden dan kwam te weten dat hij, dus de Heer Jezus, daar was. En ze kwamen niet alleen om Jezus, maar ook opdat zij Lazarus zouden zien, die hij, die Jezus uit de doden had opgewekt. En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden, daar vele der Joden terwille van hem kwamen en in Jezus geloofden. Wauw! Door Lazarus gingen veel Joden in Jezus geloven. Lazarus, lieve mensen, had een trompet gekregen. Hij had een getuigenis om door te geven. En wat voor een getuigenis! Ik kan me voorstellen dat hij iets zei, zoals bijvoorbeeld: beste mensen, ik was altijd een vrije, goede, brave jongen. Ik betaalde mijn rekeningen, ik hield van mijn zussen. Ik vond het zelfs fijn om bij Jezus in de buurt te zijn. Maar ik hoorde niet echt bij de volgelingen. Ik kwam niet zo dichtbij als Petrus en Jacobus en die andere jongens. Dat was niks persoonlijk, maar ik wilde me gewoon niet te erg laten meeslepen. Maar toen werd ik ziek. En ik ging dood. Ik bedoel, echt dood. Koud en stijf was ik. Er zat geen leven meer in mij, geen ademhaling, niks. Ik was morsdood en ik werd begraven. En 4 dagen lag ik in dat graf. En pas op, hè. Er waren ooggetuigen, hè. Je kunt het controleren, hè. Maar toen kwam Jezus. En Jezus riep mij uit het graf. Toen hij sprak, begon mijn hart te kloppen. En keerde mijn ziel terug in mij. En ik leefde weer. En ik wil dat jullie weten dat hij hetzelfde voor jullie kan doen. God gaf Martha de trommel van dienstbaarheid. God gaf Maria een fluit van lofprijzing. En God gaf Lazarus een trompet. En hij beklom het podium en bespeelde zijn instrument. En vele mensen kwamen tot geloof. Weet u, God geeft nog steeds trompetten. God roept nog steeds mensen tevoorschijn uit de diepe duisternis. Hij geeft sommigen nog steeds een getuigenis dat haast te mooi is om waar te zijn. En niet iedereen heeft zo'n ontzagwekkend verhaal, maar wie wil er dan ook een band die alleen uit trompetten bestaat? Sommigen verkondigen aan mensen die verloren zijn. Sommigen bemoedigen diegenen die gered zijn. En sommigen geven het ritme aan. Ze zijn allemaal nodig. En als God jou geroepen heeft om een Martha te zijn, dien dan alsjeblieft. Herinner de rest van ons eraan dat armen te eten geven, of sociaal geëngageerd zijn, ook evangelisatie is, en dat het verzorgen en bezoeken van zieken en ouderen net zo goed aanbidding is. En als God je geroepen heeft om een Maria te zijn, aanbid hem dan. Herinner de rest van ons eraan dat het niet nodig is om van alles te doen om heilig te zijn. Moedig ons door jouw voorbeeld aan om onze computers te sluiten, onze agenda's neer te leggen en stil te worden bij God. En als God jou geroepen heeft om een Lazarus te zijn, deel dan je getuigenis. Herinner de rest van ons eraan dat ook wij een verhaal te vertellen hebben. Want ook wij hebben buren, familie, vrienden, collega's die redding nodig hebben. En ook wij zijn gestorven en opgewekt, is het niet? En wij hebben ook allemaal een plaats, als het goed is, een plaats aan die feesttafel. Allemaal, behalve één. Allemaal, behalve één. In Martha's huis was er één persoon die zijn plek niet kon vinden. En hoewel hij al een hele tijd met Jezus optrok, misschien iets meer dan de rest, was hij het verst van Jezus verwijderd. Zijn naam was Judas. De tekst zegt ons dat hij een dief was. Toen Maria olie over Jezus' voeten uitgoot, deed hij net alsof hij supergeestelijk was. Waarom is die olie niet verkocht om het geld aan de armen te geven, vroeg hij. Maar Jezus wist wat er in Judas' hart leefde en hij nam het op voor Maria. Jaren later wist Johannes pas waar Judas op dat moment mee bezig was. En Johannes legde uit dat Judas een dief was. Judas beheerde de kas. Maar hij had er al jaren uit gestolen. En de reden waarom hij de olie had willen verkopen en het geld in de kas wilde stoppen, was om het daarna te kunnen achteroverdrukken. En weet je wat ik dacht toen ik hiermee bezig was? Ik dacht, wat een droevig einde aan dit prachtige gebeurtenis, aan dit prachtige verhaal. Wat een triest einde! Maar ik dacht ook, misschien wel een passend einde. Want lieve mensen, in elke kerk zijn er mensen als Martha die de tijd nemen om te dienen. Er zijn mensen als Maria die tijd nemen voor aanbidding en lofprijs. En er zijn mensen zoals Lazarus die tijd nemen om te getuigen en te verkondigen. En dan zijn er nog de mensen, zoals Judas, die nemen en nog meer nemen zonder ooit iets terug te geven. En ik vind het eigenlijk een lastige vraag om te stellen, een ambetante vraag, zoals wij dat zeggen, een moeilijke vraag, maar ik ga het toch doen, hè. En ik zou willen dat u met uzelf eerlijk bent, dat je eerlijk bent met jezelf, maar ook eerlijk met God. En dan is de vraag, lijk jij vandaag op een Judas? Ben je bij Jezus in de buurt, maar mijlen ver verwijderd van zijn hart? Aanbid je God met je lippen, maar is je hart er absoluut niet bij? Zit je aan een tafel met een wat duistere, cynische ziel? Heb je altijd kritiek op de geschenken van anderen, maar geef je zelf zelden of nooit iets? Maak je gebruik van de kerk zonder ooit iets terug te geven? Geef anderen volop en terwijl er bij jou nauwelijks iets af kan. Lijk jij op een Judas? Ben je iemand die neemt en nog meer neemt, maar nooit geeft? Iemand die consumeert, maar nooit geeft? Als dat zo is, dan lijk jij op de Judas in dit verhaal. Als je Martha bent, dan bid ik je kracht toe. God ziet je en is dankbaar voor wat je doet. Als je een Maria bent, dan mag je moed vatten. God aanvaardt en kijkt uit naar jouw aanbidding. En als je een Lazarus bent, dan moet je dapper zijn de dag van vandaag en moedig. En God zal je overgave, je vasthoudendheid en volharding belonen. Maar als je op Judas lijkt, dan wil ik je waarschuwen. God ziet jouw zelfzucht. Bekeer je. Beleid je zonde. En ontvang vergeving van de Heer. Johannes zegt, indien wij onze zonde beleiden, Hij, God, is getrouw om ons te reinigen. Ons te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid. Geef je hart dan aan de Heer. Misschien opnieuw. In Spreuken hoofdstuk 23 zegt God, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Doe dat. En als je dat doet, dan is dit de eerste dag van de rest van je leven, maar nu met de Heer en met de juiste ingesteldheid. Tot slot. Als je Martha bent, bid ik je kracht toe. God ziet je. En is dankbaar voor al wat je doet. Als je Maria bent, mag je moed vatten. God aanvaardt en kijkt uit naar jouw aanbidding. En als je Lazarus bent, moet je dapper en moedig zijn. En God zal je overgave, je vasthoudendheid, je doorzetting, je volharding belonen. En er komt dan een moment dat je aan de poort van de hemel staat. En dat de Heer het tegen jou en mij zal zeggen: wel gedaan, gij goede en getrouwe dienstknecht of dienstmaagd. Ga in tot het feest van uw Heer. Zal dat geen fantastisch moment zijn? Ik zie daarna uit. Als je wat ouder wordt, dan ga je daar meer naar uitzien. Omdat je weet dat de deur langzaam dichterbij komt. Is het niet? Laten we samen bidden. Lieve Vader in de hemel, we zijn u zo, zo dankbaar dat we u mogen kennen. We zijn u zo dankbaar dat u ons de Heer Jezus voor ogen hebt geschilderd. Dat we uit genade hebben mogen beseffen en aanvaarden wie dat de Heer Jezus is en wat hij voor ons allemaal bewerkt heeft op dat kruis van Golgotha. En door zijn opstanding uit de doden een open deur voor ons heeft gecreëerd in de hemel. Dank u wel, Heer, voor de gemeente die u gesticht hebt, ook hier in Berchem en op andere plaatsen. Dank u, Heer, voor alle Martha's en voor alle Maria's en Lazarussen. Dank u, Heer, dat u mensen gebruikt om andere mensen te bereiken met uw prachtige boodschap. Help ons, Heer, als we een Martha zijn om te dienen. En help ons, Heer, als we een Maria zijn om u te aanbidden. En help ons, Heer, als we een Lazarus zijn om te getuigen van het werk wat u volbracht hebt op Golgotha. En wat u volbracht hebt in ons eigen leven, in ons persoonlijk leven. Heer, en als we een beetje lijken op Judas, help ons dan om op de knieën te gaan en de dingen te belijden aan u. En opnieuw te beginnen met een rein hart en een proper geweten en met een goede instelling, de juiste instelling. De instelling van overgave aan u. Dank u wel daarvoor, Heer. We beseffen dat we uw kracht en uw kracht nodig hebben, Heer, om datgene te doen wat u met ons leven gepland hebt. Maar help ons en sta ons bij om op dat door ons leven heen uw naam mag groot gemaakt worden. Wij danken u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen.
Is het gelukt? Ik hoop het.